Ik laat jullie niet als wezen achter. Dat was het thema wat ik genomen had naar aanleiding van de laatste schriftlezing die Ria deed. Ik laat jullie niet als wezen achter. Jezus spreekt deze woorden uit in een gesprek met zijn volgelingen, in de wetenschap dat zijn lijden en sterven nog moeten komen. Een moment waarop hij zijn volgelingen los zal moeten laten en alleen verder zal moeten gaan. En loslaten doet pijn, zeker als je een hele nauwe band hebt samen. Johannes geeft als enige evangelieschrijver in een paar hoofdstukken gesprekken weer die Jezus met zijn volgelingen voerde om ze voor te bereiden op het afscheid dat te wachten staat. Natuurlijk wil hij ze iets meegeven, als kracht, als basis, als bouwstenen om mee verder te leven als hij niet meer bij hen is. Zijn woorden krijgen een nog diepere betekenis nu we zo vlak voor de hemelvaart zitten. Het zijn woorden die niet alleen kracht moeten geven als zijn volgelingen zijn stervende lijden moeten aanzien, maar die hen ook het gevoel moeten geven dat ze niet als wezen achterblijven als ze Jezus voor de tweede keer zullen verliezen. Na het onvoorstelbare ontmoeten, na de opstanding, zullen ze hem opnieuw moeten loslaten met hemelvaart. Dan moet je toch wel iets hebben om op terug te kunnen grijpen, om uiteindelijk weer vooruit te kunnen gaan. Immers, de andere pleitbezorger, hoorden we, de Heilige Geest, moet nog komen. Later. Om alles duidelijk te maken en vanuit herinnering inzicht te geven in alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Jezus laat hen dan ook niet als wezen achter, met lege handen, maar bespreekt met hen twee essentiële, belangrijke hoekstenen van de verbinding tussen God, Jezus en mensen als u en ik. Allereerst noemt hij de liefde. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem haar lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem haar komen en wonen. Als tweede komt daar direct overheen zijn zegen vol vrede. Ik laat jullie vrede na, mijn vrede. En ik geef jullie zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Misschien heeft die eerste hoeksteen, de liefde, wel geleid tot het hooglied van de liefde in 1 Korinthe 13. Je kunt van alles doen, je kunt van alles zeggen, je kunt misschien van alles in je mars hebben, maar als de liefde niet als basis daaronder staat, dan stelt het eigenlijk niks voor. Alle beperktheden in onze mensenwereld en in ons individuele mensenleven maken dat we het soms allemaal niet zo duidelijk zien. Maar geloof, hoop en liefde blijven bestaan en de grootste daarvan is de liefde, volgens Paulus. Soms vind ik dat in onze tijd lastig te geloven. En voel ik me meer aangesproken door de volgorde in het lied van Lieselore Gerritsen. Die zingt, maar de meeste van deze is de hoop op het geloof in de liefde. Het klinkt maar een beetje anders, maar het lijkt toch een wereld van verschil. Maar Jezus koppelt de liefde gelijk aan de tweede hoeksteen, de vrede. En zijn woord is maar al te duidelijk. Wie vrede zoekt in deze wereld, wordt voortdurend teleurgesteld. Want deze vrede is vaak maar van korte duur. Jezus geeft vrede zoals de wereld die niet geven kan. De strijd tussen goed en kwaad, tussen tegengestelde krachten, gaat altijd en eeuwig door. De goddelijke krachten lijken voortdurend overschaduwd te worden door antigoddelijke krachten binnen Gods schepping. Als je daarnaar kijkt, als je hoopt op menselijke vrede, kun je moedeloos worden, of kwaad, of apathisch. Zelfs ook al heb je je hele leven ingezet voor vrede, gelijkheid, rechtvaardigheid en wat dan niet meer, dan nog kan het gebeuren dat anderen uit jaloezie, eigenbelang of wraak, zich er niet bij neerleggen dat jouw inzet positieve bewegingen in gang zet. Niet voor niets werden, denk ik, Gandhi en Martin Luther King vermoord. Hun inzet vanuit bewogenheid en liefde bracht de gevestigde orde en belangen in gevaar en daar moest een eind aan gemaakt worden. Net als bij Jezus trouwens. Niet voor niets bloedt vandaag de dag het Oekraïense volk, omdat iemand bedacht heeft dat zij het licht in de ogen niet waard zijn. Hun inspanning voor een betere samenleving worden niet met liefde, maar met agressie benaderd, omdat ze met hun streven naar democratie de droom van een groot Russisch Rijk verstoren. Als je dergelijke dingen op je in laat werken, moet je sterk in de schoenen staan om toch te blijven hopen, te blijven geloven en te blijven liefhebben. En toch begint het volgens Jezus bij liefhebben. Wat dat betreft ben ik diep onder de indruk van Etty Hillesum, die midden in de donkerste tijd van de 20e eeuw en op een van de donkerste plekken in Nederland kon schrijven: "Je hebt me zo rijk gemaakt, mijn God. Laat me ook met volle handen uit mogen delen. En ook, soms lopen de tranen over mijn gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid die zich een uitweg zoekt." Met name die laatste zin, ik herhaal hem even. "Soms lopen de tranen over mijn gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid die zich een uitweg zoekt." Dat geeft wel aan hoe ze God, het leven en haar medemens moet hebben lief gehad. Ik weet niet of ze als Jodin de woorden van Johannes gekend heeft. Maar ze laat zeker in haar woorden en haar houding zien dat het zelfs in de donkerste situaties mogelijk is God te blijven liefhebben en te ervaren hoe je door die liefde dicht bij God kunt blijven. En ze vraagt ook of God haar de kracht wil geven om met volle handen uit te delen van haar rijkdom. Het boek Openbaring is geschreven door Johannes, die gevangen zit op het eiland Patmos. Het is niet duidelijk of het hier gaat om dezelfde Johannes die het evangelie schreef, of de Johannes die discipel was van Jezus. Soms nam een schrijver in die tijd ook wel eens een naam aan om daarmee duidelijk te maken vanuit welke achtergrond hij schreef, of om bij de lezer een bepaald gevoel van herkenning op te roepen. Maar de schrijver van Openbaring in Johannes is begaan, aangedaan door dat wat hij hoort over de volgelingen, wat de volgelingen van Jezus moeten ondergaan aan verdrukking en bedreiging. Of hij teruggedacht heeft aan de woorden die Jezus in het evangelie van Johannes heeft meegegeven aan zijn discipelen, dat is niet bekend. Maar deze Johannes wil in zijn openbaring aan de christenen in Klein-Azië ook iets meegeven, om ze te bemoedigen en ze op te roepen stand te houden in de vervolgingen die hen ten deel vallen. Vervolgingen die ze ondergaan, omdat ze alleen Jezus Christus willen aanbidden en niet de Romeinse keizer en zijn beelden die de tempels in de steden bevolken. Ook hier zijn de gevestigde machthebbers niet blij met deze onwil en zijn onderdrukking, vervolging, marteling en moord het gevolg. De tegenstelling tussen de liefde van God en de antigoddelijke krachten is intens sinds de verwoesting van de Joodse tempel in Jeruzalem. Maar net als Jezus bij Pilatus wil Johannes in Openbaring duidelijk maken dat de werkelijke macht niet in handen van koningen, keizers, presidenten of zelfbenoemde tsaren ligt. Hij eindigt zijn boek met het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en God die bij de mensen zal zijn. Het is alsof hij hier nog verder uitwerkt wat Jezus al tegen zijn volgelingen had gezegd. "Wanneer iemand mij lief heeft, zal mijn Vader hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen wonen." Zo stond het in Johannes. En dat zal zijn in een prachtige stad volgens Openbaring, waar de poorten nooit gesloten zijn, omdat het er nooit meer nacht is. Ze leeft immers onder Gods luister en het Lam is haar licht. Opvallend vind ik dat het Nieuwe Jeruzalem niet ergens ver weg is, in het heelal of in de hoge hemelen, maar dat het uit de hemel neerdaalt, gewoon hier op aarde. En alle volken en machthebbers betuigen daar lof aan God. Een paradijselijk, harmonieus beeld, dat we eigenlijk alleen maar kennen uit Genesis 1, waar God ook onder de mensen was. Opvallend is ook dat er geen tempel is in het Nieuwe Jeruzalem. Als God zo dicht bij je is, heb je geen tempel of offer meer nodig om hem te ontmoeten. Een visioen in een moeilijke tijd destijds voor christenen, maar ook voor mensen in het algemeen. Maar wel een mooi visioen in een tijd waarin mensen zich al snel verweest konden voelen. Dat gold toen, het geldt nu. En daarom ook een mooi visioen voor alle tijden, omdat het eigenlijk zegt, dit wat je dagelijks ziet en ervaart, is niet het laatste wat er is. Toen en nu zagen we en zien we voortdurend elkaar tegengestelde krachten bewegen in de wereld. Hoeveel mensen zijn er wel niet verweest geworden tegenwoordig door al die krachten? En zeker als je wilt leven vanuit de liefde, sterker nog de liefde van God, zou je willen dat je kon ingrijpen om de antigoddelijke krachten in de wereld te verdrijven en een beetje vrede in de wereld te brengen. Maar de geschiedenis, ook de geschiedenis van Jezus, de geschiedenis van de christenen, de geschiedenis van het Joodse volk, van Gandhi, van Martin Luther King en nog zoveel anderen, leert ons dat de vrede die wij willen bewerkstelligen slechts van korte duur is. Wat we kunnen doen, is de onrustgevoelens in ons en om ons heen te bestrijden door hoop, geloof en liefde levend te houden en uit volle overtuiging te delen met anderen om ons heen. We weten immers dat God mensen zoals jij en ik lief heeft, als we leven vanuit zijn liefde. Dan wil hij, wat er ook om je heen gebeurt, nu al bij je wonen en mag je zijn vrede ervaren. Midden in een gebroken wereld vind je dan niet die hemelse vrede die oppervlakkig en van korte duur is, maar mag je Gods vrede vinden en mag je leven waardevol zijn. Daarvoor hoef je niet te wachten op een nieuw Jeruzalem. God wil nu al bij je wonen. Etty Hillesum omschreef dat midden in haar gebroken wereld als volgt. De golfslag van mijn hart is breder geworden hier in Westerbork en bewogener en rustiger tegelijkertijd, en het is mij of mijn innerlijke rijkdom steeds groter wordt. Zoek die vrede en vind die vrede vooral door liefde uit te delen. En maak je niet ongerust, verlies de moed niet, maar ga met God en hij zal met je zijn. Amen.